Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 46 zingen wij het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 46. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Genesis 1. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Nu Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en de duisternis was op de afgrond, en de geest God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zijn uitspansel in het midden der wateren, en dat maakt een scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder den hemel in één plaats vergaderd worden. En dat het droge gezien worden. En het was alzo. En God noemde het droge aarde. En de vergadering der water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasgeukjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbare geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was alzo. En de aarde bracht voort grasgeukjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was alzo. God, dan maakte die twee grote lichten. Het grote licht tot heerschappij des daags, en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde, en om te heersen in de dag en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. en het gevogelte vliegend boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard, en al het gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervul de wateren in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldigde op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide: de aarde brengt levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alle kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide: laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de hele aarde, en over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervult de aarde en onderwerpt haar, en heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: zie, ik heb de lieden al het zaad zaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaad zaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan alle gedierte der aarde en aan alle gevolgten des hemels en aan alle kruipend gedierte op de aarde, wat een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijzen gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag.
Wijnt aan de beurt vanmiddag is zondag 9 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 9, vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook alle kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Gemeente, het gaat in zondag 9 over God de Vader. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, het is een almachtig Vader. In de tweede plaats, het is een vergevend Vader. En in de derde plaats, het is een getrouw Vader. Dus God de Vader, in de eerste plaats, hij is een almachtig Vader. Dat is ook zijn naam. De Almachtige, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En die almacht is ook gebleken in het scheppingswerk. We hebben dat zojuist uit Genesis 1 horen lezen. Dat de hemel en aarde uit niet door hem zijn voortgebracht. Een Almachtig Vader. Onze tweede gedachte, een vergevend Vader. En eigenlijk is dat de kern van zondag 9. Het staat ook in het hart van dit antwoord. Daar loopt de hoofdzin. Om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Hoe kan iemand dat nou zeggen? Want wij zijn toch allemaal gevallen mensenkinderen. Dat kan omdat deze Vader een vergevend Vader is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. We hopen daarbij stil te staan in onze tweede gedachte. In hem zijn verloren zonen en verloren dochteren weer in de gemeenschap met deze Vader hersteld. En onze derde gedachte, een getrouw Vader. Daar kan deze leerling ook iets van vertellen. Wie dat deze Vader nu in zijn leven is, hoe dat Vader voor hem als een Vader zorgt. En wat is dat een troost in de trouw van zo'n Vader te mogen delen. Gemeente, in zondag 7 hebben wij stilgestaan bij het ware geloof. Wat is nu een waar geloof? We hebben gezien het ware geloof. Dat bestaat eigenlijk in twee dingen, in kennen en vertrouwen. Dat zijn de daden van het geloof. En wat gaat een gelovige dan kennen? En waarin gaat hij dan vertrouwen? Wel, dat vinden we samengevat in de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis is daarvan een hoofdsom. Een samenvatting. Het zijn 12 artikelen. En in die 12 artikelen is de leer van de apostelen samengevat. De oude christelijke leer. En als je die 12 artikelen nog een keer zou willen samenvatten, tot heel kort, dan zouden we het samen moeten vatten in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. We hebben dat vanmiddag al gehoord, dat is de volgorde. Nu is het misschien wel goed om te zeggen dat dat de theologische volgorde is. Wij spreken niet over God de Zoon, God de Vader, God de Heilige Geest. Maar wij spreken over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Die volgorde, want God de Vader is de eerste persoon. God de Zoon is de tweede persoon. God de Heilige Geest is de derde persoon. Dus het is een theologische volgorde, maar is dat nu ook de bevindelijke volgorde? Vorige keer is daar ook al heen gewezen. Je vindt soms dat de apostel Paulus toch wel spreekt over de Zoon, de Vader en de Heilige Geest. En waarom gebruikt hij dan die volgorde? Dat is de bevindelijke volgorde. Dat is de volgorde waarin wij de personen leren kennen. Je kunt God de Vader niet leren kennen buiten Christus om. Dus de bevindelijke volgorde is dat je eerst Christus leert kennen en in Christus God de Vader. Daar moeten wij vanmiddag ook wel op letten, gemeente, zeker ook in onze tweede gedachte, als het gaat over de persoon van God de Vader. Het is niet de eerste persoon die zich openbaart, maar het is de persoon waar de Heere Jezus Christus zijn kinderen bij brengt en waar hij de weg naar baant, de bevindelijke volgorde. En hier mag in dit antwoord iets doorklinken van de bevindelijke troost, als je mag weten dat de eerste persoon uit het goddelijke wezen in de Heere Jezus Christus ook mijn of onze Vader geworden is. Zo moet u dit antwoord lezen. Hier is iemand aan het woord met kennis van Christus, maar ook iemand die door Christus iets van de Vader heeft mogen leren kennen. En dat belijdt hij in zijn geloofsbelijdenis. Wat gelooft gij met deze woorden? Het is heel belangrijk om te beseffen dat het vanmiddag ook gaat om een geloofsbelijdenis. Het is geen verhandeling waar het over gaat, maar hier spreekt een kind van God uit zijn of haar hart. Hier geeft hij getuigenis van zijn of haar geloof. En dat is ook een persoonlijk iets. Zeker, die belijdenis is de kerk, is de belijdenis, dat wordt er in sommige kerken ook wel eens bijgezegd, de belijdenis van alle kerken, de belijdenis van herstel alle tijden en alle plaatsen. En dat is ook zo, het zal de belijdenis zijn van Gods kinderen van alle tijden en plaatsen. Maar, gemeente, het is ook een persoonlijke zaak. Het is ook goed om daarop te wijzen, als de geloofsbelijdenis gehoord wordt, dan is het niet zomaar, jongens en meisjes, dat de ouderling een geloofsbelijdenis staat voor te lezen. Wij lezen de geloofsbelijdenis niet voor. Wij belijden het geloof. Het christelijke geloof. Al is het aan de andere kant ook niet zo dat we kunnen zeggen dat heel de gemeente haar geloof belijdt. Was dat maar waar? Ik hoop dat u vanmiddag ook goed luistert naar de uitleg van: ken ik dat nou in mijn hart? Kan ik dat nou ook belijden? Ik geloof in God de Vader. Het is waar dat in die belijdenis de kerk, de levende kerk, haar geloof belijdt. Iedere zondagmiddag mogen we dat horen. En ik hoop dat dat tot jaloersheid mag strekken, gemeente. Dat ons hart er naar uit mag gaan om dat ook te leren zeggen. En dat is stukje bij beetje, stukje bij beetje. Het zou kunnen zijn dat iemand, als ik denk aan die bevindelijke volgorde, dan zou het kunnen zijn dat iemand zegt zondag 9, ach, ik durf dat zo niet te zeggen. Maar als we straks komen bij zondag 11, en zondag 12, dat iemand zegt, ja, ik durf toch niet te ontkennen dat ik daar wat van geleerd heb. Die belijdenis, die moet meer en meer geleerd worden. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik zou willen vragen, leg vanmiddag ook uw hart ernaast. Of u er ook iets van kent, wat we vanmiddag mogen horen. Het is zo rijk. Als je mag weten dat deze schepper ook je vader is, die voor je zorgt. Ik geloof in God de Vader. Ik heb er al eens meer op gewezen en het is goed om dat ook nu weer te doen, denk ik. Maar er staat niet, ik geloof God de Vader. Er staat ook niet, ik geloof aan God de Vader. Maar er staat, ik geloof in God de Vader. Maakt dat verschil? Ja, dat maakt verschil. Want als je zegt, ik geloof aan God de Vader, dan zeg je daarmee, ik geloof dat God de Vader bestaat. Nou, dat is een goede zaak. En ik denk dat wij dat ook allemaal zullen zeggen. Ik geloof aan God de Vader. Als je zegt, ik geloof God de Vader, dan zeg je, ik geloof wat God de Vader zegt. Ik geloof wat God de Vader doet. Nou, dat is een goede zaak. Als wij God de Vader geloven. Maar je kunt deze dingen zeggen zonder dat je God de Vader kent. En dat kun je niet met het woordje in. Als hier staat, ik geloof in God de Vader, dan ziet dat op een verhouding. Dan ziet dat op omgang met God de Vader. Deze gelovige heeft een betrekking op God de Vader. Hij heeft kennis aan God de Vader. En daar vloeit zijn belijdenis uit voort. Ziet u hoe belangrijk zo'n woordje is. Heel belangrijk in belijdenissen, heel belangrijk ook in Bijbelvertalingen, dat we heel zorgvuldig zijn met woordjes. Want het kan ineens oppervlakkig worden. Het kan plotseling ineens iets worden van ons allemaal, dat de diepte gaat ontbreken. Maar gemeente, wij moeten de persoon van God de Vader leren kennen. Het is niet genoeg om aan hem te geloven. Het is niet genoeg om hem te geloven. Maar we moeten in hem geloven. En hij is de Almachtige. Dat is zijn naam. Dat is een van zijn wezenseigenschappen. Hij is niet alleen de Almachtige Schepper. Er staat een komma. Die moet je wel lezen ook. Die moeten we ook onthouden. Er staat niet, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Alsof God de Vader alleen als schepper almachtig is. Maar hij is de Almachtige. In allerlei opzichten. Niet alleen in de schepping, maar hij is ook almachtig in de herschepping. Hij is ook almachtig in het onderhouden van de schepping. Zijn almacht is een almacht die op alle dingen betrekking heeft. De Almachtige. Zo almachtig, jongens en meisjes, dat hij hoeft maar te spreken en het is er. We hebben het gehoord uit Genesis 1. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. En daarom zullen de geleerden Genesis 1 nooit kunnen uitleggen. Als er geen geloof is, dan loop je met Genesis 1 vast. Want almacht, dat is iets wat wij niet kunnen begrijpen. De wetenschap kan nooit uitleggen dat de Heere de hemel en de aarde in 6 dagen geschapen heeft. Daar zijn hele tijdperken voor nodig als wij het al enigszins zouden kunnen uitleggen. Maar we hoeven het helemaal niet uit te leggen. Want de Vader is de Almachtige. Wat een heerlijk woord, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. Ook in het werk van de schepping was hij almachtig. En wat geloven wij daarmee? Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, wat in de belijdenis hier gebeurt, dat is even een blik terug van wie is God de Vader? Is God de Vader pas God de Vader geworden van de schepping. Nee, hij was daarvoor ook al vader. Hij had die naam ook daarvoor al. Voor Adam had hij een eigen zoon. En die eigen zoon die heeft hij van eeuwigheid. En dat is onze Heere Jezus Christus. Vorige keer heb ik iets gezegd van de personele eigenschappen. Weet u nog? En de personele eigenschap van de Heere Jezus is dat hij gegenereerd is door de Vader. Heden heb ik u gegenereerd. Daarom is hij ook de Vader van de Heere Jezus Christus. Hij geeft aan de Heere Jezus Christus zijn bestaan. En dat doet hij van eeuwigheid tot eeuwigheid. De eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij was het en hij bleef het. Hij bleef ook de Vader van de Heere Jezus Christus toen hij aan het kruis hing. Dat horen we ook uit de mond van de Heere Jezus. Hij bleef de Vader van de Heere Jezus Christus ook toen de toren door hem gedragen werd. De eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. En we zullen straks horen in onze tweede gedachte. In de Heere Jezus Christus wordt hij ook de Vader van verloren zondaren. En die eeuwige Vader, die heeft hemel en aarde geschapen. De hemel, we zouden mogen denken aan de plaats waar de Heere Jezus nu is. Dat is de hemel der hemelen. Waar Gods kinderen naartoe gaan als ze sterven. Dat is een plaats die de Heere geschapen heeft. We zouden ook mogen denken aan de wolkenhemel of de sterrenhemel. Ik denk terug aan Psalm 8. We hebben gehoord hoe dat de Heere met zijn vingers de sterren als kraaltjes heeft geregen tot de plaats die ze nu mogen hebben. De Almachtige Vader. Hij schiep de hemel, hij schiep ook de aarde. Deze wereldbol waar wij op wonen, met al wat erin is, al wat er op deze aarde is, al wat er in de zee is, hetgeen dat wij zien, maar ook hetgeen dat we niet zien. Ook het kleine, ook het microscopisch kleine, dat is door God de Vader gemaakt. En wie daar een kleine indruk van heeft, die moet al zeggen, ik kan het niet bevatten. Alleen al in het rijk van de natuur, wat de Heere geschapen heeft en waar hij ons soms iets van laat zien, heeft hij gemaakt. Soms vroeg in de morgen, ik hoorde van de week iemand, was in de pastorie, die zei, ik reed naar school en ik keek naar de lucht, zo schoon. Ja, dat geeft God de Vader. Dat komt uit zijn hand. Merken wij het nog op, gemeente? Zien wij het ook, wat de Heere gedaan heeft? We hebben zulke kleine gedachten van God. En als we kleine gedachten van God hebben, als het over het scheppingswerk gaat, dan zullen we ook kleine gedachten hebben van God als het over het herscheppingswerk gaat. Maar we hebben te maken met een almachtig God. Want wat hij gemaakt heeft, dat heeft hij ook nog eens gemaakt uit het niet. Mensen kunnen ook grote dingen maken. Je staat er versteld van wat mensen vandaag de dag kunnen. Maar wat mensen niet kunnen, jongens en meisjes, dat is iets maken uit het niet. Ze moeten altijd een grondstof hebben. Het moet in de schepping liggen. En dan kunnen wij het eruit halen en we kunnen het gebruiken. Maar uit het niet kunnen wij niets maken. En dat heeft God nu gedaan. Hij heeft alles voortgebracht uit het niet, geschapen. Ook de mens, als het pronkjuweel van de schepping. Hij heeft gezegd, laat ons mensen maken. De Vader heeft overleg gehad met de Zoon en met de Heilige Geest. Over de mens. Dat was een bijzonder stuk van de schepping. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En die hele wereld, die wordt door de Heere nog geregeerd, naar zijn eeuwige raad en voorzienigheid. We gaan daar vanmiddag niet zoveel van zeggen, want zondag 10 is een aparte zondag over de voorzienigheid. En hier worden twee daden van de voorzienigheid al genoemd, onderhouding en regering. De Heere laat de aarde niet los. Er zijn mensen bijna in paniek vanwege de klimaatverandering. Alsof wij mensen de handen in de aarde hebben. En ik zeg niet dat wij geen goede rentmeesters moeten zijn van deze aarde. Dat is wat anders. Maar de Heere heeft de aarde in handen. En het zal gaan naar zijn goddelijke raad. Hij is de Almachtige. En die Almachtige God, jongens en meisjes, die roept jullie op. En hij zegt, gedenk aan uw schepper. In de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Gedenk aan de Almachtige. Buig je knieën en vraag of je hem in je leven mag leren kennen. Arme wereld, die alles laat afhangen van toevalligheden. Arme mens die de toekomst in moet en die niet anders weet dan van een noodlot dat ieder moment toe kan slaan. Oh, je ziet ook wat zo'n virus terechtbrengt hier op deze aarde, gemeente, die niet in God gelooft. Wat het met mensen doet. En wat is deze belijdenis dan waardevol? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Ja, maar is Hij ook jouw Vader, uw Vader, mijn Vader, onze tweede gedachte, een vergevend Vader? We hebben het al genoemd, Adam was ook de zoon van God. Zo wordt hij genoemd in het geslachtsregister, maar na Genesis 1 is er iets verschrikkelijks gebeurd. Na Genesis 1 lezen we ook Genesis 3. En in Genesis 3 is Adam van God afgevallen door moedwillige ongehoorzaamheid. En niet alleen Adam, maar ook al zijn nakomelingen. Gemeente, wij hebben God de Vader de rug en de nek toegekeerd. Wij zijn geen kinderen meer van God. Wij hebben het kindschap hebben wij verbeurd en verzondigd. Wij hebben geen kinderrechten meer. Wij hebben onze kinderrechten verspeeld. En zal het geloof in God de Vader zijn, dan zal er dus wel iets opgelost moeten worden. Dat kun je niet zomaar zeggen dat God je Vader is. En veel mensen doen dat heel onnadenkend en heel gemakkelijk. Durven God onder alle omstandigheden als hun Vader aan te spreken. Maar er staat hier om zijn zoons Christus wil. Gemeente, deze troost is niet buiten Christus te verkrijgen. Er moet wat opgelost worden. En wat moet er opgelost worden? Wel, dat is de geschonden verhouding. De rechtsverhouding is geschonden. Wij hebben tegen God gezondigd. En die zonde moet betaald. En het leven moet verworven worden. Dat zijn twee dingen. En als wij dat niet kunnen, dan blijft die verhouding verstoord. En nu in de weg van zondag 2 tot en met 6, weet u het nog, komt er plaats voor Christus. En in die weg werkt de Heere deze troost in de harten van mensenkinderen. Om zijn zoons Christus wil. Dus hier is sprake niet van de schepping, hier is sprake van de herschepping. Hier is iemand in de Heere Jezus Christus ingeënt en heeft in Christus weer teruggekregen wat hij in Adam verloren was. God is alleen vader over zijn volk. Dat volk dat heeft hij van eeuwigheid verkoren. En dat volk dat trekt hij in deze tijd vanuit de duisternis. Voor dat volk heeft hij zijn zoon gegeven. Want zij konden die verstoorde verhouding ook niet meer herstellen. Maar kerstfeest, december, jongens en meisjes, weet je het nog, de Heere heeft zijn zoon gezonden als de zaligmaker der wereld. En die zoon, die heeft zo diep moeten lijden, dat hij de vadernaam aan het kruis niet meer kon gebruiken. Als er één was die recht had om te zeggen vader, dan was het de zoon. Maar wat was het duister in die drieuurige duisternis toen de Heere Jezus aan het kruis hing en het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De zoon door de vader verlaten. Er was geen vaderlijke troost, er was geen vaderlijke ontferming. Waarom niet? Dat kon niet, de vader moest zich verborgen houden. Want de verlatenheid is de straf op de zonde. En als de Heere Jezus Christus die verlatenheid niet had doormaakt, dan had de verhouding nooit hersteld kunnen worden. Maar in die lijdende borg heeft de Vader gevallen mensenkinderen weer tot zijn kinderen aangenomen. En in de Heere Jezus Christus zoekt hij hen op en past hij toe wat de Heere Jezus verworven heeft door de Heilige Geest. Dus die geschonden verhouding die moet hersteld worden. En hoe gaat dat dan? Dat gaat in de weg van wedergeboorte. De vadernaam, gemeente, kan niet buiten wedergeboorte. Ja, het is wel zo dat in ons doopformulier staat dat God zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan dit kind en ons allen bewezen heeft. Ik vind dat altijd een hele indrukwekkende zin. De bemoeienissen die de Heere met ons maakt, omdat hij ons afgezonderd heeft, bracht op de erven van het verbond, noemen onze vaderen zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Dus God is zo groot dat hij zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid zelfs toont aan mensen die niet wedergeboren zijn. Zijn vaderlijke zorg. Maar daarmee zijn we nog geen kinderen. Want om kind te worden moet je niet alleen gedoopt zijn, maar om kind te zijn moet je wederom geboren worden. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat verwijt de Heere de kinderen Israëls ook. De kinderen Israëls die mochten ook delen in zijn vaderlijke goedheid. Maar de Heere Jezus zegt, maar de Vader zegt, ben ik een vader, waar is mijn eer? U denkt wel kinderen te zijn, maar u eert mij niet als uw vader. De verhouding is geschonden. En gemeente, dat moet goed worden in ons leven. Er is een kloof tussen God en onze ziel. En die kan van onze kant nooit meer hersteld. En dat moet ingeleefd. Ik kan u dat wel preken, maar daarmee geloof je het nog niet. Of hebt u dat wel beleefd? Ik herinner me een oom die op zijn sterfbed lag en hij zei, ik kan nog eerder de sterren van de hemel plukken dan dat ik de kloof dicht tussen God en mijn ziel. En gelukkig is dat wel geworden voor hem, maar dat heeft hij zelf niet kunnen doen. Gemeente, dat moet vanaf de kant Gods komen. Hebt u het ingeleefd? Dan durf je de vadernaam niet te gebruiken, echt niet. Dan durf je daar niet zo oppervlakkig over te denken. Als je terugkrijgt dat je geen kind bent. Als je in gaat leven dat je een wegloper bent. Als je ontdekt wordt dat je al je kinderrechten verbeurd hebt en verzondigd, gemeente. Dan durft de mens niet meer zo oppervlakkig te praten. Maar dan wordt het nood in je leven. Dan moet er tot een oplossing komen. Sommige mensen komen dan met die gelijkenis van de verloren zoon. Die zeggen, ja, maar die vader die stond toch ook met open arm op hem te wachten. En die zoon die hoefde niks meer te vertellen. En dat is allemaal waar. Maar weet u wat we niet moeten vergeten? Dat die gelijkenis van de verloren zoon, dat is één kant van de zaak. Want in de gelijkenis van de verloren zoon lees je niet wat de weg terug is. Ja, je leest daar van de bekering. Hij kwam tot zichzelf. Maar het is niet zijn boetvaardigheid waarom de vader hem alles kon vergeven. Zo moet u dat niet zien. De weg terug is de Heer Jezus. En in de gelijkenis van de verloren zoon gaat het niet over de Heer Jezus. In de gelijkenis van het verloren schaap gaat het over de Heer Jezus. Die gelijkenis hoort erbij. En wat wij er ook niet van los mogen maken, dat is de gelijkenis van de verloren penning. Dat ziet op het werk van de Heilige Geest. Dus die drie gelijkenissen, die vormen een eenheid. En in de gelijkenis van de verloren zoon zien wij wie de Vader in Christus is. Dat is het voor een verloren mensenkind. Want de Vader kan van zijn recht niet af. Maar hij hoeft ook van zijn recht niet af. In Christus kan hij verloren zondaren in zijn armen sluiten. Zonder dat ze iets mee kunnen brengen. Maar je moet wel in Christus zijn. Dus om deze troost te krijgen, gemeente, dan zal er kennis moeten komen in ons leven van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus is een verborgen persoon. Met andere woorden, hij moet geopenbaard worden. Ik heb er iets over geschreven in de kerkbode met het oog op de voorbereiding voor het heilig avondmaal. De Heer Jezus moet geopenbaard worden in ons leven. Hij moet zichzelf bekend maken. Het is nog niet zo eenvoudig om dat uit te leggen wat dat is. Eigenlijk moet je dat beleven om te weten wat het is. De openbaring van de Heer Jezus wil zeggen dat hij zichzelf bekend maakt. Paulus zegt, toen behaagde het God zijn zoon in mij te openbaren. Natuurlijk kende hij die naam wel, maar hij kende de persoon van de zaligmaker niet. Totdat hij in zijn hart geopenbaard werd. Wij kennen de naam van de Heer Jezus wel, maar daarmee kennen we de persoon van de zaligmaker nog niet. Die moet zich openbaren. En die openbaart zich in het hart van verloren zondaren. Daarom heb ik vanmorgen gezegd, doodschuldigen, die zijn welkom aan de dis. Wat zijn verloren zondaren. Mensen die niks meer hebben. Mensen die aan een eind gekomen zijn. Want de Heer Jezus, die heeft van ons niks nodig. Dat staat alleen maar in de weg. Het is nodig dat wij uitgewerkt raken. Opdat deze zaligmaker zijn werk in ons hart en leven zal verheerlijken. Moet je weten, gemeente. Die goede herder, weet u nog? Dat is ook al een beetje voorbereiding. Moeten we weten of wij een schaap van die goede herder geworden zijn. Want mijn schapen horen mijn stem. En wat is nou het werk van Christus om zondaren terug te brengen bij de Vader? En ja, zelfs de discipelen die verstonden dat nog niet zo goed. Dat in Christus eigenlijk vaders deugden schitterden. Dat in Christus de Vader de zaken in hun leven ging vlak maken. Dat zagen ze eigenlijk nog niet. Want toen de Heer Jezus zei dat hij naar de Vader ging. En hij zegt, waar ik heen ga, weet gij de zes nemen. Dat weten we niet. En dan zegt hij, ben ik nou zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend. Want die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In mij lost de Vader het op. In mij komt Vaders recht tot zijn bevrediging. In mij krijgt de Vader de verdiensten die hij nodig heeft, zodat u in mij tot de Vader gaan kan. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En straks als het vlak ligt met Pasen, dan is de Heilige Geest nodig om hen die vrijmoedigheid te geven in het hart. Die geest, niet de geest der dienstbaarheid, maar de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba Vader, lieve Vader, mijn Vader, in de Heere Jezus Christus, die voor mij zorgen zal, mijn God en mijn Vader is. Moet je dat allemaal meegemaakt hebben, dominee, om tegen de Heere Vader te kunnen zeggen: ach nee, jongens en meisjes, wie mogen de Vader zeggen thuis? Mogen dat alleen de grote kinderen bij jullie thuis of ook de kleine kinderen? Mag je kleine broertje ook vader zeggen? Mag je zusje in de wieg ook vader zeggen? Ja hoor, dat mag best. Tuurlijk, het is een kind. Maar doet je zusje dat? Nee, nog niet. Dat moet het nog leren. Kijk, nou is dat bij Gods kinderen ook zo. Ze mogen het allemaal. De allerkleinste mag vader zeggen. En dat fluisteren ze ook wel eens, dat geloof ik vast en zeker. Als de Vader iets doet gevoelen van zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Maar deze troost, deze vastheid, dan is het nodig om op te wassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Die niet het eindpunt is, maar die de weg is. De weg tot de Vader. Het kan niet stoppen bij de Heere Jezus Christus. Dat is vreemd. Als het voor iemand stopt bij de Heere Jezus Christus en niet verder komt dan de Heere Jezus Christus. Want dat is de bedoeling van de Heere Jezus Christus helemaal niet. Hij is naar deze aarde gekomen om zijn kinderen bij zijn Vader terug te brengen. En als dat niet gebeurt, dan is dat geen goede situatie. En de prediking is nodig, gemeente, om te wijzen dat die geloofsoefeningen nodig zijn. Zoek dan uw roeping en verkiezing vast te maken. Een vergevend Vader. Dat kan alleen in Christus. We gaan naar onze derde gedachte, een getrouw Vader. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we de 12 artikelen, eerste berijming. En daarvan het eerste vers. Ik geloof in God de Vader, groot van macht. En wat er verder volgt. Ja, ik kan het eigenlijk niet beter zeggen, jongens en meisjes, dan in dit vers staat. Daar staat de hele weg in hoe de Heer Jezus gekomen is naar deze aarde, weer teruggegaan is naar de hemel en straks zijn kinderen komt halen om ze terug te brengen bij de Vader. Staat allemaal in de geloofsbelijdenis. Alleen, dat moet wel geleerd worden. Je moet de Heer Jezus dan ook leren kennen als ook voor jou of voor mij gekomen. Je moet hem wel leren kennen als ook voor mij gekruisigd, ook mijn schuld betaald, ook voor mij ten hemel gevaren, ook tot mij zijn geest gezonden om deze vaste troost te mogen beoefenen. Op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. In een goede verhouding dan is er een vertrouwensband tussen een kind en een vader. Soms is die vertrouwensband geschonden en dat maakt het beeld moeilijk soms voor sommige mensen om daar een goede voorstelling van te hebben. Dat is jammer. Dat is jammer, want het zou zo'n mooi beeld kunnen zijn. Een vader, als een vader is zoals hij behoort te zijn en een kind zoals het behoort te zijn, dan ligt er zo'n mooi beeld in. Op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Dus ik geloof, weet u nog, ik geloof in God de Vader. Door het geloof heb ik gemeenschap met God de Vader. Door het geloof vertrouw ik in God de Vader. En ik ken God de Vader. En dat vertrouwen, dat is al zo dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen. De vaderlijke troost is een rijke troost. Betreft niet alleen het geestelijke. In de natuur zorgt de vader ook niet alleen voor het geestelijke in het leven van zijn kinderen. Het is een waardeloze vader die niet zorgt voor de kinderen in het gewone leven. En dat doet de Heer ook. Hij zorgt voor zijn kinderen in het gewone leven. Hij zorgt voor hun lichaam. De noodruf des lichaams, dat is datgene wat ze nodig hebben. Want de Heer Jezus die heeft hen gekocht naar lichaam en ziel. Dus de Heer Jezus heeft betaald. En daarom kan de Vader ook, hoewel zij niks verdiend hebben, voor het lichaam en voor het natuurlijke zorgen. En ook voor de ziel. De ziel heeft andere dingen nodig dan het lichaam. Bij de ziel kun je denken aan geestelijke zorg. De ziel heeft nodig rechtvaardigmaking en heiligmaking. De ziel heeft nodig onderwijs en vermaning, allerlei weldaden. En daar zorgt de Vader voor, in Christus en door Christus. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Verzorgen staat er. Verzorgen zoals ouders hun kind verzorgen. En ouders weten ook wat hun kind nodig heeft. Zo zorgt de vader voor zijn kinderen. Wetende wat zij nodig hebben. Van dag tot dag en van uur tot uur. Ja, maar zegt iemand, daar heb ik toch wel vragen bij, dominee, want ik ken ook wel mensen van wie ik vast mag geloven dat het kinderen van God zijn. Maar, nou, die mensen maken ook wel eens wat mee. En als iemand een kind van God is, kan die toch nog wel een ernstige ziekte krijgen? Waarom zorgt God de Vader dan niet? Ja, dan zorgt God de Vader wel. Ook dan zorgt God de Vader, kijk maar. En ook al het kwaad, nou, dat is bijvoorbeeld een ernstige ziekte, of dat is verdriet, moeite, al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Dus dat doet ook de Vader. Hij laat dat toe, Ik hoop daar de volgende keer nog meer over te zeggen. Zondag 10 gaat het ook over gezondheid en krankheid. Dus het is niet dat de Vader daar niet van weet. Hij laat het wel toe dat het gebeurt, maar hij doet dat niet met een kwade bedoeling. Hij doet het voor mijn bestwil. Hoe kan dat nou tot je bestwil zijn, zegt iemand. Ja, ik kan me voorstellen als u het dagelijkse leven, als u het lichamelijke, als u het tijdelijke, als u dat ziet als alles. Ja, dan kan ik me voorstellen dat u zegt dat het kan niet tot je bestwil zijn. Maar weet u, voor een kind van de Heere is het eigenlijk veel meer waard als ze dicht bij de Heere mogen leven dan dat ze gezond zouden zijn. Ze zouden nog liever ziek zijn en dicht bij de Heere leven dan gezond zijn en de Heere laat zich niet meer zien. Dat zou verschrikkelijk zijn. En nou gebruikt de Heere wel eens zulke wegen. Ook in het leven van zijn kinderen om ze te leren. Of juist soms ook om zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan hen te laten merken. Hij neemt ze soms wel eens apart. Hij doet ze delen in zijn liefdevolle zorg. In ieder geval, als het ons overkomt, volk des Heren, het is geen toeval, het is geen noodlot. Het komt uit vaders rechterhand. En vader weet wat goed is. Stel nou eens voor dat Jacob alleen maar voorspoed gekend had in zijn leven. En de Heer was hem nooit tegengekomen. Ach, wat was er van Jacob terechtgekomen. Maar dwars door alles heen wist de Heer Jacob op zijn plekje te krijgen. Iedere keer weer. En wat heeft de Heer het wel gemaakt. Zo moest Jacob van Jacob verlost worden. Het was ten beste. Ik voel het niet altijd en ik zie het niet altijd. Maar jongens en meisjes, een kind begrijpt zijn vader ook niet altijd. Dus dat is niet de graadmeter. De graadmeter is het vertrouwen. Als het vertrouwen goed is, dan hoef ik niet alles te weten wat vader doet. Hij doet het immers om mijn bestwil. Zo staat het ook in het doopformulier. Alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Hij kan het. Hij kan het. De Heer Jezus is almachtig. Dat hebben we vanmorgen gehoord. God de Vader is ook almachtig. Hij kan zijn kinderen altijd helpen. Hij kan zijn kinderen overal van verlossen. Hij doet het niet altijd. Waarom niet? Omdat vader dat niet goed vindt. En ik begrijp het ook niet altijd. Maar eenmaal zullen we het begrijpen. Straks in de eeuwigheid. Wat ik doe, weet ge nu niet. Ge zult het na deze verstaan. Ik was in Israël in de inloop. En daar lag een schilderijtje. Ik dacht, wat is dat nou toch? En ik nam het in mijn hand, jongens en meisjes. Ik heb er nog een foto van gemaakt. Ik kan het wel eens in de kerkbode laten zien. Ik zag een schilderijtje en ik dacht, wat is dat nou toch? Ik heb nog eens gekeken en nog eens gekeken. En toen zei die man van de inloop, hij zei, moet het eens omdraaien. En toen draaide ik het om en toen stond er een prachtige gekleurde kroon. Hij zei, begrijpt u het nu? Ik zei, ja, nu begrijp ik het. Wij kijken tegen de achterkant aan. Het was een borduurwerk, een foto van een borduurwerk. En het lag zo dat de achterkant boven lag. En ik begreep er niks van, totdat ik de andere kant zag. En zo zal het ook straks zijn. Dan blijkt alles medegewerkt te hebben ten goede, terwijl hij zulks doen kan. Hij kan alles naar zijn hand zetten en ook doen wil. Als een getrouw vader, wat ik vanmorgen van de Heer Jezus gezegd heb, dat kan ik ook van de Vader zeggen, wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij kan het. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Die almachtige God, wat zou je gelukkig zijn, jongens en meisjes, als je zou mogen zeggen, dat is nou mijn vader. Die God van de wind, die de wind uit zijn schatkameren voortbrengt, die de aarde doet beven, die het ijs daarheen werpt als stukken. Die God, die almachtige God, dat is nou ook mijn vader. Die God is een toevlucht voor de zijnen. We mochten ermee beginnen. Al veranderde de aarde uit haar plaats. En al werden de bergen verzet. Een kind van God hoeft niet te vrezen. Amen.